Onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68, vers 5. Wij gaan samen lezen in de psalmen en we lezen de 23ste psalm. Na de schriftlezing zingen we psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wij lezen dus de 23ste psalm, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Thank you. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen ook dat vierde vers van Psalm 23 met elkaar gaan overdenken. De eerste drie versen hebben wij al besproken, versen 5 en 6 eveneens. Maar daar staat ook nog dat vierde vers dat als volgt luidt: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wij willen uw naam danken voor het feit dat u ons vanavond ook weer bij elkaar brengt. En dat we nogmaals die 23e psalm mogen opslaan die ons al verschillende keren heeft bezig gehouden. Waar wij David al vaker aan het woord gehoord hebben. Als hij over zijn herder sprak en over de zorg van zijn herder en over de zegeningen die hij van zijn herder mocht ontvangen. En als hij sprak over het vertrouwen dat hij in zijn herder had. Heren, verschillende dingen, verschillende rijkdommen uit het leven van David zijn op deze wijze via de beeldspraak van deze psalm al tot ons gekomen. En we hebben ons er al door mogen laten onderwijzen. Maar als dan vanavond nogmaals deze psalm onze aandacht vraagt en als we nogmaals mogen letten op nog weer een aspect van dat werk dat de herder doet en de genade die het schaap mag kennen en beleven, wil ons dan ook nu met uw Heilige Geest voorlichten en ons inzicht geven in wat hier staat, maar niet alleen inzicht geven in wat er staat, zodat we de tekst, die bekende vers, dat bekende vers begrijpen, waar het over het dal van de schaduw des doods gaat en over uw stok en uw staf. En dat we het beeld duidelijk voor de aandacht hebben, maar laat het verder mogen gaan dan dat, Heere, laten we er ook geestelijk kennis aan mogen hebben. Want het gaat hier wel om een geloofsgetuigenis. Het gaat hier wel om het getuigenis van iemand die door de Heilige Geest zo bearbeid is dat hij in dat volle vertrouwen zich aan u de Heere mocht overgeven en zo de weg door dit leven tot uit dit leven mocht gaan. En Heere, wat hij bezat en waar hij getuigenis van gaf, dat is toch bij ons allemaal onmisbaar. Terwijl het er van nature bij niemand is. En toch kunnen we het niet missen. En waar we het vandaan moeten halen, Heere, in ieder geval niet bij onszelf vandaan en niet bij mensen vandaan. Want wij geven dit niet aan elkaar en wij geven dit niet aan onszelf. Dit wordt alleen ontvangen en geleerd op de school van de Heilige Geest, door het onderwijs van de Heilige Geest, als het gepredikte woord door hem ook wordt toegepast. En als hij er onze geest, ons geestelijke belevingen van schenkt. Heren, daarom zien wij op tot u. Niet alleen maar om inzicht in de schriften, maar om ook van u te ontvangen dat getuigenis van het woord in onze harten. om u ook te bidden dat gegeven wilt dat werk van uw Heilige Geest in onze harten, waardoor wij dit ook mogen leren, verstaan en beleiden. Heere, dat alleen zou getuigenis kunnen geven van gered zijn. Gered en nu ook schaap van die goede, grote, eeuwige herder. En voor zijn rekening liggen. En voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom zijn. Heere, geeft u door genade ons daar allemaal deel aan. Het zal iedere keer weer een wonder zijn als het gebeurt. Als u van zo'n bok, zoals we van nature zijn, een schaap maakt. En als u van mensen die van nature dienaren van de vorst der duisternis zijn, volgelingen van uw Heer Jezus maakt. Het zal altijd weer een wonder zijn en zo zal het ook beleefd worden. Maar u bent toch de God die wonderen werkt. En dat hebt u in uw woord zo vaak bewezen. Nou, de hele gang die u door de geschiedenis heen gemaakt hebt, en zoals dat ook vastgelegd is in uw woord, is één weg van alsmaar nieuwe wondertekenen en getuigenissen van uw almacht en van uw grootheid en van uw goedheid en van uw trouw en van uw barmhartigheid en van uw opzoekende zondaarsliefde. En of het nou was in het rijk der natuur, het begon al bij de schepping, of dat het nu is in het rijk der genade, uw weg wordt door wonderen gemarkeerd, Heere. En daarom bent u ook zo'n wonderdoend God. En nu u dat bent en nu we dat van u weten, nu is het toch niet te veel gevraagd als wij vragen om nieuwe blijken van uw gunst. Dat zijn ook nieuwe wonderen van uw almacht en van uw genade. Het wonder van een verbroken hart, het wonder van een hart dat niet langer naar de zonde uitgaat, maar dat naar u heen getrokken wordt. Het wonder van een mens die omgezet wordt, terug gaat keren, schuld gaat beleiden. Het wonder van een mens die gaat geloven, die zijn oog op de Heere Jezus leert slaan. Het wonder van een mens die een nieuw schepsel wordt. Heere, mogen we u om zulke wonderen bidden, nu we vanavond hier zijn. En schenk ons verhoring op onze beden. Wij bidden u, Heere, dat u gedenken wilt aan allen die een weg van beproeving moeten gaan. Want dat kan toch ook zo zijn in ons leven. En vanmorgen stonden we aan de hand van de geschiedenis van Nebukadnezar ook een ogenblik stil bij de mogelijkheid dat mensen op de een of andere manier een ziekte in hun geest kunnen krijgen. En er zijn er heel veel, Heren, die met een kwaal van dien aard worden geplaagd. Er zijn er die daardoor ook niet meer zelfstandig kunnen wonen en leven, maar moesten worden opgenomen. En eigenlijk ook gedurig moeten worden geobserveerd. Er zijn er die vanwege die kwaal ook zwaar onder de medicijnen zitten, omdat het anders helemaal niet draaglijk zou zijn. Er zijn er, Heren, die eigenlijk in de samenleving niet meer passen. O God, ontfermt u zich over zulken. En wilt u zich genadig over hen ontfermen en uw barmhartigheid aan hen bewijzen. En kon het zijn, het lijden matigen en de kwaal genezen en de middelen die daartoe gebruikt worden, inderdaad ook zegenen. En laten wij beseffen, Heren, dat ook dit als een ontzaglijk gevolg van de zonde over deze wereld heen gekomen is. Samen met zoveel andere kwalen en aandoeningen, die misschien meer van een fysieke aard zijn, maar die toch ook op een andere wijze dan onze gezondheid aantasten en soms zo ernstig aantasten dat het eigenlijk ook voorboden van de dood zijn geworden. En u weet wie dat in hun leven meemaken, uit onze eigen kring of uit onze omgeving. Ontfermt u zich, Heren, over allen die lijden en alle die zo'n weg moeten gaan, die we zelf niet hadden gezocht en gekozen, maar die u voor ons hebt bestemd. Het heeft toch wel een bedoeling, heren. Laten we het beseffen dat het een doel heeft. Al zien we dat dan zo niet, maar we mogen er toch wel naar vragen dat het ons zou willen bekendmaken. En bovenal dat het nog tot eeuwige zegen zou mogen zijn. Dat die dingen, ook die dingen, nog zouden mogen meewerken ten goede. Heren, zo dragen we ook die noden aan u op. Ze zijn niet de belangrijkste, want de noden van onze ziel gaan nog daarboven. Maar ze zijn toch wel zeker ook heel belangrijk. En ze dringen toch heel veel in ons leven opzij. De kwalen en de moeite en de zorgen en de pijn. En ze nemen toch heel veel van de vreugde weg. En ze maken toch het leven vaak heel zwaar. En de weg soms heel donker. En naar het lijkt ook onbegaanbaar. En daarom, heren, al wat weegt, al wat drukt, al wat ter neer drukt, wilt u dat genadig herstellen. En wilt u genade geven om de weg te gaan achter u aan. Ziende op u. Heren, wij bidden u voor al de noden die er in deze wereld zijn. En dat zijn niet alleen maar noden van lichamelijke aard of van psychische aard. Maar er zijn ook allerlei andere zorgen. Dingen die we misschien beleven terwijl we gezond zijn. Maar die toch het leven bemoeilijken. Heren, er zijn er in ons midden ook die verliezen geleden hebben. Die bij het graf hebben gestaan. Sommigen nog niet eens zo lang geleden. En die iedere keer nog weer met dat verlies leven en met die lege plaatsen, met dat gemis. Troost ook in die weg. En sterk ook in die weg. En wat er dan ook kan zijn, heren, dat het leven bemoeilijkt en bezwaart. Wees nabij het hart dat tot u vlucht. Heren, gedenk gij degene die voor de poorten van de dood liggen. Voor mensen die zich dat bewust zijn, die zich moeten realiseren dat de tijd heel kort geworden is en die nog maar weinig voorbereidingstijd hebben, laten ze die voorbereidingstijd toch gebruiken en zegen gij uw woord in hun leven. Mogelijk dat er ook heel wat zijn die het zich niet eens realiseren dat de dood dichtbij is, omdat we nog gezond lijken. Omdat we nog nergens iets voelen wat ons verontrust. Terwijl het toch inderdaad zomaar in één keer, en we horen daar ook geregeld van, afgelopen kan zijn. O God, laten we ten allen tijde voorbereid mogen wezen. En geef dat wij die levenstijd die u ons toegemeten hebt, die 20 of die 40 of die 80 jaren, niet ongemerkt en ongebruikt voorbij laten gaan. Maar dat we er gebruik van maken. En dat wij onze ziel gered mogen weten. En dat we geborgen mogen zijn. En dat we een keer, zoals bij het dopen van kinderen altijd weer gebeden wordt, dat we toch een keer zonder verschrikken voor u zouden mogen verschijnen. Bind die dingen op ons aller hart, o God. We vragen u om uw zegen op alle werk in dienst der barmhartigheid. Wees u met hen die daarin een taak gevonden hebben. Geef dat die taak niet te zwaar zal zijn, door welke omstandigheden dan ook, al zullen er ongetwijfeld ook zware en moeilijke momenten zijn. Heere, geef dat het allemaal dienstbaar mag zijn en het verlichten van het lijden. Denk aan alles wat op het gebied van de barmhartigheid en van de zorg gebeurt. Maar niet alleen daar, Heere, ach, waar is er wel een terrein waar uw zegen gemist kan worden? Of het nu over onze overheid gaat, of dat het nu over onze kinderen op school gaat, of dat het nu over ons in onze werksituatie gaat, of over de gezinstoestanden. Heren, er is geen terrein, of we komen iedere keer aan de weet dat wij het zonder u niet redden en dat alleen uw zegen rijk maakt. Geef die zegen dan, o God. En wilt u zo genadig nog op ons neerzien, ook op deze wereld. Met alle leed, met alle ellende, met alle dreiging, met alle bloed dat vergoten wordt en met alle gevolgen die dat heeft in het leven van mensen. Schenk, Heere, dat er vrede, schenk dat er gerechtigheid zal mogen zijn. En wilt u in ontferming op ons neerzien. En als er reden tot dankbaarheid is, Heere, laten we niet vergeten te danken. We mogen u ook in het midden der gemeente danken. Nu vanmorgen vroeg in het gezin, Braal uit Oldgensplaat, een dochter geboren werd. Heere, het eerste kindje hebt u op deze wijze aan deze mensen willen toevertrouwen. En we danken u voor het feit dat u dat deed en dat u alles wel maakte. Laat dit kindje ook in gezondheid mogen opgroeien. En geef de ouders uw genade om het groot te brengen naar de eis van uw verbond. En mogen ze zo ook in afhankelijkheid tot u opzien, Heere. En als er andere redenen tot dankbaarheid zijn, Heere, uw naam verdient het om erkend en geprezen te worden. Laten we u de eer geven voor alles wat u onverdiend nog schenkt. En wil ons zo genadig horen en verhoren. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd aan alle zijden. En vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar ik heb u er al eens eerder op gewezen dat met de overgang van Psalm 23 naar het vierde vers de toon waarop David spreekt verandert. Heeft hij het in het eerste gedeelte, in de versen 1 tot en met 3, over de Heere gehad en heeft hij over hem als over hij gesproken. In het vierde vers en vervolgens, daar spreekt hij tot de Heere en dan lezen wij niet meer hij, maar gij. Daar is de toon dus intiemer geworden, daar is het een samenspraak tussen de Heere en David geworden. En daar is David nog dichter bij de Heere, het schaap is nog dichter bij de herder dan in het eerste gedeelte van deze psalm. Hoe zou dat komen? Hoe zou het komen dat die overgang nou juist bij vers 4 te vinden is? Omdat het, zoals ik het begrepen heb, in vers 4 en volgende gaat over wat de herder met zijn schapen gaat doen in de zomertijd. Als hij niet meer 's morgens zijn schapen uit de stal haalt en ze dan ergens laat weiden om ze daarna 's avonds weer in de stal terug te brengen, maar als hij er met zijn schapen op uittrekt naar de hoger gelegen bergweiden en als hij daar niet alleen maar een dag, maar veel langer dan een dag, een hele periode blijft. En dan is het contact tussen de herder en zijn schapen nog veel intensiever en inniger dan in die winterperiode. En nog een reden, omdat, en daar gaat het dan met name in vers 4 over, omdat de herder onderweg naar die bergweiden, die hoger gelegen terreinen waar hij geruime tijd met zijn schapen blijven zal, omdat de herder onderweg daar naartoe zijn schapen voert door donkere dalen. Onder andere ook door het dal van de schaduw des doods. En dan gaan de schapen tegelijkertijd beseffen hoezeer ze toch van die herder afhankelijk zijn. En hoe nodig het toch ook maar is om bij die herder te blijven. Juist daar, in de valleien. Op weg naar die hoger gelegen bergweiden voert de herder zijn schapen dus langs en door de dalen heen. Dat doet hij met bepaalde motieven in de eerste plaats. En dat is het voordeel van deze reis. Het voordeel is, in die valleien is meestal genoeg water te vinden en daar groeit dus ook genoeg gras, zodat de schapen onderweg geen gebrek hebben. Ze hebben genoeg te eten en genoeg te drinken. Bovendien is die weg door de valleien ook wel de meest begaanbare weg. Maar, en dat is dan het nadeel, daar zitten ook wel grote gevaren verbonden aan deze weg. En daar wordt met name in de tekst op gedoeld. Want in die valleien is het vaak ook donker. Juist daar waar het dal erg smal wordt en waar aan weerskanten de berghellingen oprijzen en waar rotsgevaarten als het ware over het pad heen hangen of half heen hangen, daar is het voor de zon vaak niet mogelijk om door de duisternis heen te breken en die te verdrijven. En bovendien zijn die donkere plaatsen vaak ook schuilhoeken voor de roofdieren die loeren op een prooi en die wachten totdat zij daar op een makkelijke manier een prooi in bezit kunnen krijgen. En daarom hebben de schapen het er niet eens zo erg op om door zulke gebieden heen gevoerd te worden. En er is met name één dal dat hen bijzonder verschrikt. Het dal, zoals het hier genoemd wordt, van de schaduw des doods. Nu is er wel beweerd, ik kan het niet bevestigen, ik kan het ook niet tegenspreken, maar nu is er wel beweerd dat er echt zo'n dal is in Palestina. Een langgerekte bergkloof met aan weerszijden steile bergwanden. En op sommige plaatsen is de kloof erg nauw en donker. En middenin is het extra gevaarlijk, omdat de schapen daar van een bepaalde hoogte moeten afspringen om op een lager gelegen gedeelte van het pad te komen. En dan moet de herder ze één voor één opvangen. En dat is natuurlijk een beangstigende ervaring voor die schapen. Of het echt zo is, weet ik niet. David kan bij wijze van spreken ook wat meer in het algemeen spreken en niet een bepaald dal in het op het oog hebben. En als hij meer in het algemeen spreekt, dan heeft hij het over allerlei beklemmende en benauwende en beangstigende ervaringen die er zijn in die diepe kloven. Dat wordt dan ervaren als de schaduw van de dood. Kunt u zich een klein beetje indenken hoe schapen zich dan voelen? En hoe angstig ze om zich heen kijken en hoe schuw ze zijn als zij verder en verder op dat pad worden geleid. En hoe ze aarzelen of ze wel durven verder gaan. En dan moet de herder hen bewegen. Wat is het dan belangrijk dat ze hem kennen? En wat is het dan belangrijk dat ze weten dat hij erbij is? En wat is het dan belangrijk dat zij ook zijn geruststellende stem horen? En dan moeten ze zich ook wel heel bewust zijn van zijn aanwezigheid. Willen ze door dat donkere dal heen durven? En zo beleeft David het nu. Ik zal niet vrezen. En de reden die hij opgeeft is: de herder is er zelf ook bij. Gemeente, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met dat dal van de schaduw des doods? Laten we eerlijk wezen, in ons spraakgebruik, en dat is dan meestal kerkelijk of godsdienstig spraakgebruik, verstaan wij onder het dal van de schaduw des doods zoiets als de dood zelf. Zo wordt het vaak verstaan. En daar zal het dan ook wel vandaan komen dat als mensen voor de poort van de dood liggen, vaak ook die 23e psalm nog bij hen, bij hun sterfbed gelezen wordt. Maar toch is het de vraag of dit wel de allereerste bedoeling van de woorden uit onze tekst is. We moeten ons realiseren dat die uitdrukking dal van de schaduw des doods, of een uitdrukking als doodsschaduw, heel wat vaker in de Bijbel voorkomt. Laat ik u een paar andere voorbeelden noemen. Ik denk aan de 44e psalm. Daar lezen wij in vers 20, hoewel gij ons verpletterd had in een plaats der draken en ons met een doodsschaduw bedekt. En we vinden het in Psalm 107 bijvoorbeeld ook in vers 14. Hij voerde hen uit de duisternissen en de schaduw des doods. En hij brak hun banden. En om nog één voorbeeld te noemen, in de profetie van Jesaja, in het bekende woord Jesaja 9, het eerste vers, die adventsprofetie: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Kennelijk kun je in dat land van de schaduw des doods ook wonen. Over dezelfde zal een licht schijnen. En in al die plaatsen ziet het niet op de dood, op sterven, op uit dit leven heen gaan. Wat in die woorden wel bedoeld is dat de dood dichtbij is. Zo dichtbij dat de schaduw van de dood over je heen valt. Maar in al die gevallen gaat het niet om mensen die moeten gaan sterven. Ook al is de doodsschaduw er wel. En u die bekend bent met de christenreis van Bunyan, en dat bent u toch allemaal, hoop ik. Of niet? Nog nooit dat boek van Bunyan gelezen? Dan moet u het nodig gaan doen. En dan moet u nodig daar ook geestelijk onderwijs uitzoeken te ontvangen. Maar als u het boek leest en gelezen hebt, dan weet u dat Christen op zijn pelgrimsreis ook door het dal van de schaduw des doods heen moet. Maar dat is niet de dood. Als Bunyan gaat vertellen hoe Christen door dat dal heen moet, dan vertelt hij niet dat hij gaat sterven. Dat doet hij pas helemaal aan het eind van het boek. Als Christen, maar dan gebruikt hij een ander beeld, door de doodsjordaan heen moet. Dat is sterven. Maar door het dal van de schaduw des doods heen gaan, dat is geen sterven. Waar moeten we dan aan denken? Ook hier bij deze tekst in Psalm 23. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik denk dat we hier mogen denken aan al die omstandigheden in een mensenleven. En dan met name natuurlijk in het leven van een kind des Heren. Waarin de dingen als zeer moeilijk en zeer zwaar ervaren worden. Elke donkere, elke diepe weg, elke beklemmende situatie. En zulke ervaringen zijn er, en zulke ervaringen zijn er soms vele in het leven van Gods kinderen. Angsten die in de ziel kunnen oprijzen en die je maar niet tot rust kunt brengen. Aanvechtingen die er van binnen kunnen zijn en die door de vorst der duisternis zou kunnen worden opgeblazen. Eenzaamheid. Verlatenheid, het als het ware verkeren onder een gesloten hemel waar je niet door kunt komen, ook niet met je gebeden. De strijd die er van buiten kan zijn en de vrees die er van binnen kan wezen. En die dingen zijn niet zo verwonderlijk. Dat heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen ook bij voorbaat al gezegd, dat ze daar maar op voorbereid moeten zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze zouden in de wereld gehaat worden. Zoals de wereld Christus gehaat heeft, zo zou de wereld haar haat ook tegenover de discipelen van Christus manifesteren. En dat heeft de kerk toch heel wat keren ondervonden ook al. Vreemd zijn die ervaringen niet. Psalm 34 zegt het ook al. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En ieder die God vreest, weet daar in meerdere of mindere mate van. Jeremia komt in de put terecht en hij zou in de modder gestikt zijn. Als God niet net op tijd die Ebed-Melech gestuurd had, die hem uit de put heeft opgehezen. Paulus komt in de gevangenis terecht. Paulus moet zich verantwoorden voor het keizerlijke hof. En Paulus staat daar helemaal alleen. Niemand neemt het voor hem op. Hij die voor zoveel mensen tot grote zegen mocht zijn geweest in zijn leven. Als hij zich verantwoorden moet, dan laat iedereen hem als het ware aan zijn lot over. En dan is er niemand die hem bijstaat. Daar ook zo'n ervaring. Daniel, omdat hij trouw blijft aan zijn God. En de Heere meer lief heeft en gehoorzaamt dan menselijke wetten, komt in de leeuwenkuil terecht. En de vrienden van Daniel komen in de vurige oven terecht. En Abraham krijgt bevel van God om naar de berg Moria te gaan en daar Isaac, zijn enige, op een altaar te offeren. En Jacob krijgt via een van de knechten een pakje thuis bezorgd waarin de mantel van zijn zoon Jozef zit, gescheurd en van bloed doortrokken. Gewisselijk een boos dier heeft hem verscheurd. En David klaagt: Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven waren. Nou, en dat zijn zomaar een paar voorbeelden uit Gods woord. En wat is er al veel geleden. En wat is er al veel gestreden. En wat heeft de schaduw van de dood al over veel levens dreigend heen gehangen. En wat is het leven van velen al daar al door verdonkerd en verduisterd en beangstigd en benauwd. Wanneer hangt die schaduw er? Onder andere ook als we door onze zonden geplaagd worden. En als ons geweten getuigenis geeft aan het heilige recht van God en aan de wet des Heren die wij hebben gebroken en overtreden. Wanneer hangt die schaduw van de dood er? Als er is de verleiding tot zonde of als er is de herinnering aan het kwaad dat we bedreven hebben. En als we dat niet uit onze gedachten kwijt kunnen, de zonden die we tegen God en tegenover onze naasten hebben bedreven. En als schaamte ons naar het aangezicht vliegt en als ons geweten ons daaromtrent benauwt. En als de smart over dat bedreven kwaad ons steeds maar weer opjaagt. Er zijn zoveel manieren waardoor de schapen in dat dal van de schaduw des doods de ervaring hebben van benauwd en beangstigd te zijn. En die schapen kunnen er niet omheen. Dat is toch de weg die de herder voor hen uitgekozen heeft. En al zouden die schapen, stel dat ze dat nou eens zouden kunnen doen, aan de herder bidden en smeken, hebt u geen andere weg voor ons, dan zou de herder toch zeggen nee. En als de schapen zouden proberen om er langs een andere weg te komen, dan komen ze om. Nee, de herder neemt ze toch mee door dat dal van de schaduw des doods. En als je dan, ik denk nog even aan dat boek van Bunyan, als je dan leest hoe hij beschrijft wat Christen daar meemaakt in die twee fasen in dat dal van de schaduw des doods. Eerst gaat hij soms naar zijn eigen gevoel als langs de rand van de hel heen. Hij ziet de vlammen en de rookwolken en de vonkenregen en hij hoort een angstaanjagend geloei en gekerm. En hij is bang op bepaalde momenten dat hij zelf ook in stukken gescheurd zou worden. En verderop in dat tweede deel van dat dal van de schaduw des doods, daar ontmoet Christen allerlei strikken en netten die hem gespannen zijn en waar hij zomaar in zou verstrikt kunnen raken. Een bang dal. En daar komt Gods kind dan in. En sommigen zijn er vaak in. Ik lees van Heman. Al was hij dan van beroep een van de tempelzangers. Als hij een getuigenis geeft van hoe zijn leven verlopen is, dan heeft hij dit onder andere te zeggen, dat hij van de jeugd aan bedrukt is geweest. Een doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen en ben twijfelmoedig. Soms is dat een karakterkwestie. Soms is dat ook een weg, een stuk van Gods voorzienige leiding in het leven van de zijnen, waarbij de Heere in zijn soevereiniteit heen de een toch een zwaarder lot beschikt heeft dan de ander. Maar hoe het ook zij, er zijn er, zoals deze Heman, die door dat dal van de schaduw des doods vaker heen moeten dan één keer. En als we dat dan gezien hebben, gemeente, dan denk ik dat we ook wel naar die andere gedachte toe mogen. Dat is dus niet de eerste betekenis die deze uitdrukking heeft, maar het is wel de uitdrukking, de betekenis die erop volgt. Dan mag je dat dal van de schaduw des doods ook wel gaan zien als het sterven zelf. Want daar moet een mens ook doorheen. En dan moet iemand die de Heere heeft leren vrezen ook doorheen. En hoe zal dat gaan? Vraagt u zich dat wel eens af. Hoe zal dat gaan als mijn tijd is? Want die dag komt. Die is voor velen van ons al gekomen. Hoeveel waren er al niet 20 jaar geleden die ook bij onze gemeente behoorden en die of in Middelharnis, of in Sommelsdijk op het kerkhof liggen, of misschien nog weer ergens anders. En elk jaar bij de afsluiting van het jaar lezen we elkaar weer een aantal namen. Van mensen die er in het begin van het jaar wel bij waren, maar de 31ste december niet meer. Die dag komt. En die dag komt voor ieder. En die komt onontkoombaar. Daar kan ook niemand omheen. Dat kan ook niemand overslaan. Denkt u daar wel eens aan? U die de Heere vreest, denk je er wel eens aan? Straks ga je sterven. We moeten dat toch onder ogen zien, of niet? De Heere zegt dat toch niet voor niks in zijn woord. Geef bevel aan uw huis, bereid uw huis. Gedenk te sterven. De dood. Het graf. Niet te lang over praten. Niet te lang bij stilstaan. Het maakt de mens maar somber. Waarom niet? Waarom niet bij stilstaan? Waarom dat proberen weg te dringen en uit onze gedachten te bannen? Dat is jezelf ook misleiden, dat is jezelf ook wat wijs maken. Denk er niet gering over. De dood, vijand, zij het de laatste voor Gods kinderen, zij het een vijand die teniet gedaan wordt, maar niet te min, een vijand. De prikkel moet er voor iedereen nog uitgehaald worden. En om over de dood heen te zien en om over het graf heen te zien, heb je genade nodig. Om te kunnen loslaten, degene die achterblijven, om afscheid te kunnen nemen, heb je genade nodig. En we moeten ermee klaar leren komen. Om het David te kunnen zeggen, ook in deze zin, al is het dan straks zover dat ik ook door dat dal heen moet, dan nog weet ik, gij zijt met mij. Dat is de werkelijkheid waar David hiervoor staat, dat dal van de schaduw des doods. Dat is de werkelijkheid waar het schaap mee te maken krijgt, waar het doorheen moet. En wat zegt dat schaap dan? Wat horen we David zeggen? Zegt dat schaap dan, nee, dat wil ik niet, daar ga ik niet mee. Dat, zegt dat schaap dan, dat durf ik niet. Zegt dat schaap dan, Heere, hoeft het alstublieft niet. Dat zou de natuurlijke reactie van het schaap kunnen zijn. Want in ons is geen moed. En in ons is geen kracht. Bij al die verschrikkingen. En toch zegt David dat niet. Hij zegt iets heel anders. Hij zegt, ik zal niet vrezen. Is er dan geen gevaar? Natuurlijk is er gevaar. Zijn er dan geen roofdieren? Natuurlijk zijn er roofdieren. Is er dan geen donkere dreiging, beangstigend en benauwend? Natuurlijk is die er. En toch vreest David niet. Want is er eigenlijk wel iets om bang voor te zijn? Zeker, hij weet goed dat in die dalen, op die donkere plekken, in die schuilhoeken, allerlei roofdieren kunnen huizen. Dat hier en daar zo in één keer een slang tevoorschijn kan schieten. Dat weet David ook wel. Bedoelt hij dan te zeggen maar dat hij kracht genoeg heeft en dat hij sterk genoeg is en dat hij dapper genoeg is en dat hij er zo ook helemaal niet tegenop ziet? Bedoelt hij te zeggen, ik zal nooit bang zijn? Nee, dat zegt hij ook niet. Hij zegt, op dit moment kan ik zeggen, ik zal niet vrezen. Hoe het morgen is, weet ik niet. Maar op dit moment kan ik zeggen, ik zal niet vrezen. En waarom dan niet? Nou, om een paar redenen, en die noemt hij eerlijk op. De bijkomende reden noemt hij eerst. Dat is de reden dat hij zegt al, ga ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want hij is op weg naar de berghellingen en hij is dus maar even in dat dal. Hij gaat erin en aan het andere eind komt hij eruit. Hij wordt er niet ingebracht om hem erin te laten. De herder stopt hem niet weg in dat donkere dal om hem nou altijd daar te laten zitten totdat hij er toch een keer in omkomt. Nee, hij gaat er doorheen. En dat wil de Heere zijn volk ook voorhouden. Als hij via de apostel Paulus bijvoorbeeld zegt dat het maar een zeer lichte last der verdrukking is die haast voorbij gaat. Als hij zijn kerk laat weten dat ze een verdrukking zullen hebben, maar hij heeft een limiet gesteld van 10 dagen. Ziet u wel iedere keer die woorden van je komt er wel doorheen. Er komt een eind aan. Het is niet een dal waarin je blijft, maar het is een dal waar je doorheen komt.
Er is een grens aan de verdrukking. Er is een grens aan de duisternis. Aan het eind van dat dal schijnt de zon weer. Breekt het licht weer door. En als je dat dal van de schaduw des doods dan toch nog een ogenblik als het sterven mag zien. Dan is er voor degene die de Heere vrezen ook door die vallei heen. Aan de andere kant. Licht. En daar zegt de Heere, daar zegt de belijdenis op grond van het woord van de Heere. Ons sterven is een doorgang. Tot het eeuwige leven. Tot het eeuwige leven. Tot het eeuwige licht. Waar alles van de dood voorbij is. En dan zullen al diegenen die de Heere hebben leren vrezen en liefhebben. En die door de Heere zijn opgezocht in hun leven. Hoe hun weg ook geweest is. En hoe klein of hoe zwak en hoe aangevochten en bestreden hun geloof vaak ook geweest is. En hoe vaak ze ook bij de puinhopen hebben gezeten. En hoe vaak ze ook hebben ondervonden en moeten meemaken dat die schaduw van de dood over hun leven hing. Al waren ze net als Heman. Dan zullen al diegenen toch door die dood heen tot dat eeuwige zalige licht geleid worden. En soms wordt daar op sterfbedden ook wel eens van getuigd. Rijk getuigd. Want het is maar tijdelijk. Maar dat is voor David nog niet eens de hoofdreden. Waarom hij zegt, ik zal niet vrezen, ik zal geen kwaad vrezen. Het is wel van belang dat het maar tijdelijk is. Maar de hoofdreden is een andere. Gij zijt met mij. En dat zegt hij tegen de herder. Hij staat er ook voor dat dal. Hij durft ook niet. Als het van hem afhangt, kan dat ook niet. Hij weet ook niet hoe dat moet. Hij ziet ook die donkere schaduw en het wordt al donkerder. Hij weet ook van die bestrijding en die benauwingen. Daar blijft hij niet in overeind. Hij weet dat het allemaal niet kan. En toch. En dan kijkt het schaap op naar de herder. En de herder kijkt naar dat schaap. En dat schaap weet dan genoeg. En dat schaap zegt, gij zijt met mij. Want de herder zegt niet tegen dat schaap, ga. Om hem erin te sturen terwijl de herder daar blijft. Maar de herder gaat mee. De herder gaat zelfs voorop. Ook daar in die duisternis, ook daar in die dreiging. Ja, juist daar, daar juist in die dreiging. En daar juist in die donkerheid en in die benauwdheid. Daar is de herder erbij. Hij laat dat schaap niet alleen gaan. Hij laat het niet in de steek. En dat weet het schaap. En dat is het vertrouwen in het hart van dat schaap. En dat is een troost. En als hij dan geen andere keus heeft dan de weg te gaan die de herder wijst, dan gaat hij toch. En nog even kijkt hij naar die herder en hij weet het weer. En die herder heeft als het ware geknikt naar dat schaap. En dat schaap weet, hij gaat mee. Waarom heeft dat schaap nou zo'n vertrouwen in de herder? Waarom denkt dat schaap niet, zou het wel echt zo zijn? U begrijpt waarom ik die vraag stel, want dat is een vraag die zeer reëel is in het leven van Gods kinderen. In hun aanvechtingen en in hun benauwdheden. Dan kunnen ze wel eens een ogenblik vertrouwen, maar dan kan dat vertrouwen zo ook maar weer aan fladden gescheurd worden. Dan kan het ongeloof hen zo weer overmeesteren. En dan kan een herinnering aan bepaalde zonden en dan kan de beïnvloeding van de vorst der duisternis onmiddellijk van die aard zijn dat vertrouwen in de herder weer geknakt wordt. Hoe en hoe alleen kan het schaap dit zeggen en dit blijven zeggen? En bij elke stap die je doet in dat van die vallei van de schaduw des doods, ze toch geloven, gij zijt met mij. Ziet dat schaap die herder dan altijd? Nee, want als het straks helemaal donker wordt, ziet het schaap die herder ook niet eens meer. En toch zegt hij het. Hoe weet hij het? Omdat de herder het al zo vaak bewezen heeft dat hij te vertrouwen is. Omdat de herder het in het leven van zoveel van zijn schapen al waargemaakt heeft. En je hebt er een Bijbel vol mee. Met getuigenissen van die schapen die dat ondervonden hebben en die het geweten hebben en die er door de herder ook doorheen gehaald zijn. O, die wolk van getuigen is er om dus het schaap te versterken in de overtuiging dat wat de Heere doet waarachtig is en wat de Heere beloofd heeft gebeuren zal. Maar niet alleen heeft dit schaap David die wetenschap, omdat de Heere het al bij Abraham en bij Isaac en bij Jacob en bij Mozes en bij Aaron en bij zijn vader Isaïe en bij zijn moeder gedaan heeft. Maar dat schaap David weet het ook omdat hij zelf de herder heeft leren kennen. En het is in overeenstemming met het karakter van de herder, met de aard van de herder, om zijn schapen nooit te begeven en nooit te verlaten. Hij heeft het zelf ook ondervonden. Er waren wel eens momenten in zijn leven dat hij dacht, hoe moet het nu? En dan kwam het toch weer goed. Er zijn momenten geweest dat hij het echt ook niet meer wist. En dan wist de herder het kennelijk toch nog wel. En naarmate hij meer van zulke vertrouwenwekkende ervaringen gehad heeft, durft hij het nu ook in deze omstandigheden met de herder wagen. Het ligt in de trouw van de herder vast. Het ligt in de liefde van de herder vast. Het ligt niet eens in het vertrouwen van het schaap vast. Want al zou het schaap dat vertrouwen missen, dan blijft de herder toch nog dezelfde. En dan is er nog een tweede reden, en die hangt met de eerste samen. David geeft die ook, waarom hij dat nou geloven mag. Ik zal geen kwaad vrezen, gij zijt met mij. Dan ziet hij ook op het gereedschap dat die herder bij zich heeft. Uw stok en uw staf. Die herder heeft twee dingen waar David op een bijzondere manier even bij stilstaat. Het ene noemt hij een stok en het andere noemt hij de staf. Twee van die dingen die echt elke herder in bezit had, die hij ook bij tijden gebruikte, die bij zijn uitrusting, zijn herdersuitrusting hoorde, en waar het schaap ook kennis mee maakt. En omdat het schaap daar kennis mee gemaakt heeft, omdat dat schaap er zicht op gekregen heeft hoe de herder met die stok en met die staf handelt, zijn die twee voorwerpen ook geruststellend voor het schaap. Die herder heeft zijn stok ook bij zich. En die herder heeft zijn staf ook bij zich. Wat wordt met die stok bedoeld? Je kan het ook als een roede vertalen, je kan het ook als een knots zien, een stevige tak die door de herder zo bewerkt is dat hij precies in zijn hand past, dat hij hem heel makkelijk kan hanteren, dat het een voorwerp is dat als het ware het verlengde van de arm van die herder geworden is. En soms is het uiteinde van die knots verdikt met ijzeren punten. En de herder is er uitermate bedreven in om die knots te hanteren. En u begrijpt natuurlijk wel wanneer. En wanneer hij die knots gebruikt met die ijzeren punten aan het eind. Natuurlijk is dat als dat roofdier voor de dag komt. Natuurlijk is dat als die slang uit zijn hol komt en als hij sissend op zijn prooi afstevend. Als de herder er maar erg in krijgt, dan heeft hij die knots bij zich, die stok. En dan is hij gereed om hem te gebruiken in het belang van het schaap dat bedreigd wordt. Het schaap heeft het al eens zien gebeuren dat de herder die knots hanteerde. En dat hij of een ander schaap door het ingrijpen van de herder uit het gevaar ontzet werd. De herder verdedigt zijn kudde. Als het erop aankomt, staat de herder voor zijn kudde in. En of het nou een leeuw is, of dat het nou een beer is, of dat het nou een slang is, of dat het nou een ander dreigend gevaar is, of dat het nou rovers zijn. De herder is er en hij heeft zijn stok bij zich. En hij verdedigt zijn bezit. Zij die duur gekocht zijn. Hij zal ervoor zorgen dat het waar wordt wat hij gezegd, wat hij beloofd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. O ja, de duivel kan ook heel wat. En in dat dal van de schaduw des doods, ik zei dat zo pas al, daar zijn ook de aanvechtingen, daar zijn ook de beschuldigingen. Daar hoort Christen ook van alles en nog wat aan verschrikkelijke geluiden die hem aan de plaats van de eeuwige buitenste duisternis doen denken, waar de duivel regeert en waar de duivelen huppelen. En in het leven van Gods kinderen heeft die helle hond ook vaak nog zoveel macht. En wat kan hij het benauwd maken? En wat kan hij de ziel beangstigen? En wat kun je er tegen beginnen? Dan zal een mens toch weer oog moeten krijgen voor die overwinning die de Heere Jezus Christus behaald heeft. Toen hij de kop van de slang vermorzeld heeft. Toen hij, om het zomaar eens even te zeggen, en dan begrijpt u de beeldspraak wel, die stok gebruikt heeft. Om dat dreigende roofdier, de oude slang, de kop te vermorzelen. En zo zal hij nou altijd gereed staan om zijn arme schapen uit de hand, uit de klauwen van de vijand te rukken. En zo zal Satan er toch nooit in slagen om, al heeft hij nog zoveel pijlen op zijn boog en al heeft hij nog zoveel argumenten die hij bij God kan aandragen, om zo iemand als Petrus op zijn zeef te krijgen, om hem te ziften als de tarwe. Al heeft de duivel dan nog zoveel claims op hen die vroeger zijn dienaren, zijn getrouwe dienaren waren, en die daarom eigenlijk bij hem horen. Al heeft de duivel dan nog zoveel macht, hij zal het niet meer winnen. Allen die overgegaan zijn en eigendom van Christus, van de goede herder geworden zijn, staan voor zijn rekening en met zijn stok beschermt hij ze. En met zijn staf. Dat is het tweede voorwerp dat David even zich in herinnering roept. En hij ziet die herder daar staan en die heeft ook die lange tak bij zich. Die hij ook op de een of andere manier bewerkt heeft. Met aan het eind een krul. Waar die herder ook gebruik van maakt. En wanneer maakt de herder daar gebruik van? Als het schaap bevend van vrees niet verder durft. Dan raakt hij dat schaap één ogenblik met die staf aan. En dat schaap wordt daardoor even herinnerd aan de aanwezigheid van de herder. En wat het schaap voor die tijd niet durfde, durft het nu wel. Want het wordt er weer aan herinnerd, de herder is er ook. En als dat schaap door onbedachtzaamheid ergens in de gracht gevallen is, of ergens tussen de doornstruiken is terechtgekomen, dan gebruikt de herder die stok, die staf, om hem met dat einde van die staf als het ware weer naar zich toe te trekken, uit de gracht te halen, uit de struiken te halen. Om zo ook zijn liefderijke zorg aan dat dier te bewijzen. En als dat schaap wel eens afdwaalt, dan gebruikt die herder die stof, die stok, of die staf, om met het uiteinde een kluitje aarde op te zwiepen en in de richting van dat schaap te sturen. Net naast dat schaap. Het hoeft er niet door gewond te raken. Maar zodat het schrikt. En zodat het ineens tot de ontdekking komt. Hey, ik ben afgedwaald. Ik moet terug. En met die staf heeft het schaap ook al eens kennis gemaakt. En het heeft ondervonden wat een zegen het is als de herder die staf hanteert. Om hem te bemoedigen door een tikje te geven. Ik ben er ook nog. Of als de herder die staf hanteert om dat dier uit de struiken te halen. waar die zelf niet uit kon komen. Of omdat die je te waarschuwen, van je gaat verkeerd, je dwaalt af, kom terug, blijf bij mij. En als het schaap aan deze dingen denkt, ach, en het staat er dan voor om dat dal van de schaduw des doods binnen te gaan, dan durft het. Dan durft het. Je hoeft er maar doorheen, zegt de herder. En ik ga mee. En zijn er gevaren? Kijk, ik heb mijn stok en mijn staf bij me. Uw stok en uw staf, zegt dat schaap dan in reactie tegen de herder, die vertroosten mij. Wat heb ik daar al een troost aan ontvangen? Je zou dat kunnen zeggen zonder enige beeldspraak. Hier is David nou bezig om op zijn manier in beeldspraak te vertellen wat de Heere doet in het leven van de zijnen als hij hen leidt. En zoals we dat dan beleiden en zoals het woord van God ons dat dan ook voorhoudt. Om hen te leiden door woord en geest. Om hen te leiden met zijn woord. En dan spreekt de Heere een woord met de moeder ter rechtertijd. En dan heeft de Heere een belofte die hij op de ziel drukt. En dan heeft de Heere zijn geest die dat woord dat hij spreekt ook indraagt in de ziel. En dan heeft de Heere een gebeurtenis die hij zo bestuurt in het leven en er laat er licht overvallen. En de Heilige Geest geeft verlichte ogen des verstands. En we zien het ingrijpen, het besturen van de Heere, ook in de weg van zijn voorzienigheid. Als het schaap maar op de herder let, als het schaap maar openstaat voor al het onderwijs dat de herder geven wil, als het schaap maar dicht bij die herder blijft, dan is er bij de herder vandaan altijd genoeg om dat schaap moedig voorwaarts te laten gaan. En vooral, en dan ben ik weer terug bij wat David zei, gij zijt met mij, vooral omdat de herder er zelf dus ook bij is. En wat maakt hij het dan waar in het leven van de zijnen? Ook als hij voor hen een moeilijke weg heeft uitgedacht. Ook als zij inderdaad door diepe diepten heen moeten. En als ze met allerlei raadselen in hun hart leven. En het niet meer weten en het niet meer begrijpen. En soms helemaal vastlopen met de dingen die de Heere in hun leven doet. Als alles zo anders gaat als dat ze gehoopt en gebeden, soms vurig gebeden hadden. Dat de Heer het dan toch voor waar maakt. Ik ben erbij. Ja, en wat maakt hij dan waar? Wat hij zelf beloofd heeft. Want hoe kan die herder nou echt, echt tot vertroosting zijn voor zijn aangevochten volk? Hoe kan deze herder nou echt een bron van vertroosting en van bemoediging zijn daar waar de duisternissen over de ziel heen vallen? Omdat het woord van de profeet waar geworden is, in al hun benauwdheid was hij mede benauwd. En dan heeft de herder het nog veel dieper beleefd dan één schaap het ooit beleven zal. Want die herder is in Gethsemane geweest. En die herder is op Golgotha geweest. En soms komt het schaap er ook dichtbij. Maar het komt toch niet daar waar de herder al was. Daar niet. Het schaap komt er soms dichtbij. Bunyan tekent christen die langs de rand van de hel gaat. Langs de rand. Maar de herder was verder dan de rand. De herder heeft bloed gezweten. De herder heeft de beker leeg gedronken, waar hij zo bang voor was. De herder is door dat verschrikkelijke dal van de schaduw des doods heen gegaan. En toen hij ervoor stond, toen heeft hij gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen moest de herder toch verder. Toen hij helemaal in dat duistere dal kwam, wat voor hem inderdaad de doorgang door de dood naar de hel toe was. Toen is hij ook gegaan. Want het was de wil van zijn vader dat hij gaan zou. En hij had gezegd, ik kom om uw wil te doen, o God. En toen heeft hij zijn leven afgelegd. En toen was er voor hem geen stok en geen staf om te vertroosten. En toen was er geen vader die nog een vriendelijke blik op hem richtte. En toen was er geen bemoedigende blik en knik van zijn God om hem te ondersteunen. Toen was hij gans alleen. Verlaten van iedereen. En toen moest hij uitklagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo is hij in al hun benauwdheden mede benauwd geweest. En zo heeft hij het voor zijn schapen verworven. Dat zij nu kunnen zeggen in de overgave aan hem en in het vertrouwen op hem. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Ook zo zegt de herder dan tegen het schaap als je door het vuur moet gaan. Ook als je door het water zult gaan. Ik zal bij u zijn. Nou gemeente, dat is dan ook een werkelijkheid die de Heer ons in zijn woord voorhoudt. Ik zei u vanmorgen toen het over Nebukadnezar ging, dat is één kant van het woord van God. Dat ontzettende verhaal van iemand die als een beest wordt. God wederstaat de hoogaardige. Maar hier heb je de andere kant. Hier zie je nou ten volle voeten en voeten uitgetekend wat dat is als de Heere de nederigen genade geeft. Als hij de armen opricht uit het slijk, als hij de ellendigen vertroost en als hij zo'n arm schaap, en wat is nou een schaap? Dwaalziek, machteloos, krachteloos, ellendig, verloren. Slachtschapen. Maar als hij zulke schapen nou tot zijn eigendom maakt en er dan ook alles, maar ook alles voor doet, dat zij er doorheen komen, door de moeite van dit leven, door dit jammerdal heen, door de dood heen, in het eeuwig zalig licht. En hij gaat nog mee ook, overal. En er is geen weg zo donker of hij is erbij. En er is geen situatie zo benauwd of hij is erbij. En er is geen diepte zo diep of hij daalt erin mee af. En zijn stok is erbij, en zijn staf is erbij. En als je nou, en dat mag dan de werkelijkheid zijn voor zo'n schaap. Dat mag dan de werkelijkheid zijn voor een hart dat naar God heeft leren vragen. En dat op zijn heil heeft leren hopen. Als je nou door, ik weet niet wat voor beproeving heen moet. Als je nou straks mee gaat maken dat je op een ziekbed terecht komt. En dat er geen genezing meer voor je meer blijkt te zijn. Blijft die herder dan voor de deur van je ziekenkamer staan? En laat hij het je alleen daar op dat ziekbed uitworstelen? Is zijn stok er niet meer bij? Is zijn staf er dan niet bij? Is hij zelf er dan niet bij? En als het dan werkelijkheid wordt, dat je op een andere manier met de moeite van het leven wordt geconfronteerd. En dat je soms ook situaties bereikt dat je niet meer verder durft. Als je ook geroepen wordt om geliefden weg te brengen naar het graf. En als je ook geroepen wordt om eenzaam alleen verder te gaan. Laat die herder je dan in de steek? Is hij er dan niet meer bij? En als de vorst der duisternis kans ziet om je ziel, je beangstigende ziel te bespringen. En als de zonden, misschien de zonden van je jeugd nog weer in hele hevigheid oprijzen. Terwijl je toch wel eens geloofd hebt dat de Heere ze wilde bedekken onder het bloed van zijn zoon. Maar ergens dan, je kunt het niet kwijt, je kunt het niet vergeten. En je schaamt je nog voor wat je geweest bent en hoe je je gedragen hebt. En allerlei andere aanvechtingen die er kunnen zijn. En dan lijkt de duivel het te kunnen winnen en je kunt nergens meer houden. Vastvinden, is de herder er dan niet meer bij? Laat hij je dan alleen worstelen? Nooit, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En voor u en voor mij blijft er dan maar één vraag over nog. Want dit geldt van de schapen, van zijn schapen. Van hen die hij tot zijn schapen rekent. die hij gekocht heeft met zijn bloed, van hen geldt het, van hen allemaal. Daarom zeg ik voor u en voor mij, blijft er maar één vraag over: ben je nou zo'n schaap? Dan kan ik weer bij het begin van Psalm 23 terugkomen. Kun je dat nou zeggen? Echt zeggen? Omdat de Heer het ook tegen jou gezegd heeft. Hij was de eerste, nietwaar? Jij bent mijn schaap. En dat kreeg je te geloven. Dat zei de Heer. Niet zomaar in een belofte die je dan ineens grijpt en toe-eigent, maar dat zei hij in je ziel. Dat kreeg je te geloven. Daar gaf hij ook geloof voor. En omdat hij het zei, kan David het ook zeggen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Kunnen we het zeggen? Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Veel andere dingen zijn heus niet zo belangrijk. Althans niet zo belangrijk dat je er zoveel tijd aan moet besteden. Maar dit is belangrijk. De Heere is mijn herder. Gij zijt met mij. Amen. Psalm 23, het tweede vers. Danken u ook voor het woord van vanavond. Dat zo heel anders is dan het woord van vanmorgen, maar we vonden het allebei in uw woord, Heere. Het zijn twee kanten van dezelfde boodschap. Gij wederstaat de hoovaardige, maar de nederigen geeft ge genade. En voor de schapen zijt ge een getrouwe herder. En ge zult ze nooit begeven en nooit verlaten. O, wat een zegen om een schaap te zijn. Laat het ons allen met verlangen vervullen om zo'n schaap te mogen wezen. Als we het zijn, Heere, komen we woorden van dankbaarheid tekort om u ervoor te erkennen. Als we het niet zijn, moesten we alle tijd en alle gelegenheid gebruiken om genade te ontvangen en het te mogen worden. Laat uw werk in ons leven, in ons midden, ook in de gemeente voortgaan, Heere. Breng het ook tot openbaring. Doe gij er nog velen de naam van Sions burgers dragen. Maar niet alleen de naam van Sions burgers dragen, maar dat ook met recht. Omdat u ze eerst tot Sions burgers, tot Sions kinderen hebt gemaakt. En laat er zo in ons midden ook tot openbaring mogen komen, Heere, dat u ook onder ons nog doorgaat met het vergaderen van uw kerk en het toebrengen van zondaar en het bekeren van mensen. Heere, onderhoud ook uw werk. Geef dat er voortgang mag zijn, groei, opwassen. En dat het zo ook mag blijken dat uw geest nog onder ons werkt. Zegen ons in alle dingen, Heere. Bewaar ons ook voor de zonde. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.